er is een knobbel in mijn keel altijd als ik daaraan denk, omdat ik zie tegelijkertijd bijzonder vruchtbaarheid. Echt zo twee volle bollen.
Ja.
Met zo'n kleine erectie. Hè? Effectief. Met zo'n klein resultaat.
Welkom bij Gedeelde Grond, waarin kunstprofessionals in Vlaanderen praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst zien van het mooie veld dat we met z'n allen delen.
Sandra Sara Oklondja is opgeleid als filosofe, actrice. Ze is filmtheoretica, pedagoge. Ze is docente politieke geschiedenis en actualiteit aan het Rits. En ze is regisseur. Ze is audiovisueel beeldend en filmkunstenaar. En ze maakt deel uit van Robin Vize 2, een multidisciplinair collectief van vier geëngageerde makers. Zijzelf, Ahilan Ratnamohan, Sadi Shua en Thomas Bellink. In haar eigen werk bevraagt Sandra Sara onder meer de relaties tussen migratie, gemeenschap, gelijkheid en gelijkwaardigheid en collectiviteit. Dat zijn thema's, zeker als ik kijk naar haar opleidingen, die niet anders kunnen dan een licht filosofisch gesprek opleveren over de relatie en de dynamiek tussen kunst en kunstontwikkeling en productie. En engagement. Sandra Sara, mag ik je zo noemen?
Ja, dat is zeker oké.
Hoe zie je die relatie tussen, of misschien ook de overlap tussen, artistiek werk en engagement voor de wereld, voor wat er gebeurt in de wereld? Hoe is dat voor jou?
Ja, dus de relatie tussen kunst en engagement. Mijn eerste antwoord zou zo intuïtief heel makkelijk, heel simpel zijn, is vanzelfsprekend. Elke kunstwerk is engagement rond iets, zelfs als dat engagement door eigen zelf zijn. Hè. Of zelf in de wereld staan. Of op die manier, hè, het is altijd geëngageerde blik op iets. Hè. Daardoor krijg je een extraatje, hè, en een kunstwerk die volgt. Mm-hmm. Dus, en dan dat engagement uitbreiden naar de wereld is dan ook, zou ik denken, niet meer dan normaal. Maar natuurlijk, ik besef heel goed dat niet voor iedereen dat evidentie is. En er is altijd een relevante vraag, kan kunst gewoon maar kunst zijn? En dat kan. Maar dan is een andere vraag dat we moeten rond de tafel stellen. Wat is dan de kunst? Ja? In de zin van, dat mag, we kunnen het zeggen, hè? Kunst mag alleen kunst zijn, maar wat gaan we dan kunst noemen? Dus waar ik naartoe ga, wat ik eigenlijk wil communiceren, is dat we kunnen illusie hebben dat we kunst maken dat politiek vrij is, maar we moeten wel bewust blijven dat onze kunstwerk kan altijd politiek ingezet worden. Omdat kunstwerk draagt politieke kracht, simpelweg, draagt politieke potentieel. Of wij als maker die gaan ervoor schuiven en daarom onszelf noemen artivist. Of gaan we dat dan criticus of publiek of weet ik wel wie overlaten om dat kracht uit te halen of aan te kaarten. Dat is een andere zaak en dat is een ander engagement inderdaad. Maar dat neemt niet weg dat politieke potentieel van een kunstwerk aan zich, ongeacht de maker, ervan bestaat. En voor mij, simpelweg, ik heb ervoor gekozen, dat lijkt me een nuttigere keuze, vanuit mijn perspectief natuurlijk, om juist daarop in te spelen.
Om zelf die agency te pakken van, ik weet dat wat ik maak altijd een bepaalde betekenis, een politieke of toch een maatschappelijke lading zal hebben, en ik ga die zelf geven en bepalen.
Ja, in die zin. Dat is enerzijds, je kan dat interpreteren zo van een beetje controlfreak zijn over de potentiële die in iets kan zien. Enerzijds, dat hoor je vaak als commentaar. Anderzijds is dat een soort verantwoordelijkheid. Je ziet het potentieel, dus je kan het nog niet plots niet zien, niet meer. Dus je moet daarmee iets doen. Dan kneed je dat tot een format dat communiceert naar meer mensen dan jezelf. Ja, bijvoorbeeld door een kunstwerk neer te zetten. En dan naast dat zo controle of verantwoordelijkheid heb je dan ook nog nog eens een eigen zijn of eigen ervaring, alles wat je hebt moeten zijn tot je hebt geworden wat je nu bent. Hè, in die zin. Dus alles wat, wat je meedraagt bepaalt ook welke keuze ga je maken. Ja. Kan kunst voor jou gewoon kunst zijn? In die zin dat je niet op de politieke potentiële inspeelt. Ik denk dat is een soort, vanuit mijn perspectief, alleen dat al is een soort privilege.
En hoe is dat voor jou? Want ik denk dat jij in 2012 in België bent aangekomen. Mm-hmm. Dus er is een heel stuk van jouw leven wat het Vlaamse kunstenveld niet heeft gezien of niet heeft meegemaakt, wat wel een invloed gehad zal hebben op wat je nu doet. Hè? Want daar was je ook al artistiek aan de slag.
Ja, inderdaad. In 2012 kwam ik als, in mijn eigen ervaring, een kant-en-klare kunstenaar die zoveel te bieden heeft, veel naïef. Ik keek met veel sympathie naar dat naïeve tijden. Ik heb echt heel naïef gekomen. Dachtend, ik kom en ik heb al zoveel gemaakt. Ik kan zoveel doen. Ik ben zo hoog opgeleid. En dan plots was dat een hele lange, vrij donkere gang vol gesloten deuren. Ja. Dat ik echt dacht van, oké. Ik moet wel ergens een deurtje vinden. En dat is een beetje wat ik merk in onze kunstveld. Wat ik wel merk voor onze kunstenveld, zaken zijn vaak heel vereenvoudigd. Wat is ten koste van sommige dingen soms. Hè. Maar bijvoorbeeld, wat speelt heel hard is welke van die deuren ga je eerst open krijgen. Dat eerste, dat entrance dat je maakt in een veld, daar raak je niet meer zomaar ervan af.
En wat was dat voor jou?
Voor mij was dat beginnen als zakelijk leider bij Robin WZ2, waar ik vandaag als kernlid en artiest nog steeds bij betrokken ben. Het is vandaag mijn organisatie. Ik heb mij aangeboden als zakelijk leider, omdat dat was de nood die ik kon beantwoorden. Voilà, en zo ging een deur open. Voilà. En de rest is dan natuurlijk een consequentie van wat je effectief bent. Welke gesprekken ga je aan met mensen die je tegenkomt. Welke kunstwerk kan je maken enzovoort. Hè. De rest is dan de rest. Hè. Het volgt later. Maar dat eerste entrance en dat eerste perceptie, dat blijft rond mij.
Dat is dan jouw primaire identiteit in de ogen van de mensen die jou leren kennen. Sandra Sara, dat is de zakelijke persoon.
Ja, inderdaad. En soms, alleen op betere dagen, vind ik dat fantastisch. Hilarisch bijna hoe dat perceptie met ons heel makkelijk kan spelen. Hè? Met onze belevenis van onszelf, van de wereld rondom ons, van anderen. Omdat ik voor zakelijk leider in mijn leven, dus 14 maanden. En ik heb dat gaandeweg doende moeten leren.
Want je hebt 7 diploma's, maar niet.
Maar die heb ik niet. Ja, inderdaad. Maar het feit dat ik 7 diploma's heb, ik heb er natuurlijk voor gezorgd en geholpen dat ik ook die zakelijke gewoon kon doen. Maar dus, voordat ik het wist, het was niet meer mijn job. Daarvoor was ik geworden. Soms denk ik, dat is natuurlijk, hè, als je aan mensen toont iets dat min of meer in correlatie is of overeenkomt met hun verwachting van jou of hun vooroordeel over jou, dan wordt het makkelijk genomen. Hè. En ik denk dat is wat is hier gebeurd. Hè. Het is heel, zeer geloofwaardig dat ik een ondersteunend personeel ben. Ja. Wat wij in onze budgetten noemen overheid. Mm-hmm. Financierde overheid, ja. Dus dat is geloofwaardig. En inderdaad, het is ietsje minder geloofwaardig dat ik een filosoof ben of docent filosofie of politiek.
Ik weet niet of het niet geloofwaardig is, hoor. Het is eerder niet out in the open. Het is minder zichtbaar misschien, behalve voor wie dan les bij jou volgt. Of voor wie jouw werk volgt. En als ik daar dan naar mag springen, jouw werk is natuurlijk ook niet zo onmiddellijk duidelijk omschrijfbaar. Hè? Als ik denk aan The School of Two-Sided Integration, het past perfect in jouw parcours. Hè? Als het gaat over wie past zich aan aan wie, wat is identiteit en zo, hè, toch?
Mm-hmm.
Maar het is niet iets van, ik ga nu naar die voorstelling of naar die installatie van Sandra Sara. Die installatie wel, maar dat maakt ook maar een deel uit van
het verhaal. Ja, ja.
Dus het is ook zo dat jij als maker wellicht tijd nodig zou hebben om dat het publiek of de geïnteresseerde kunstliefhebber tijd zou nodig hebben om te snappen, wie ben jij nu als maker? Zeker omdat we een heel stuk gemist hebben. Dus ik weet niet of het voor jou mogelijk is om daar iets meer over te vertellen. Hoe jij als geëngageerd maker dan bent of werkt. Of...
Ja. Natuurlijk, ik zit nu te denken, hè, omdat... Net zoals bij maken, hè. Dat is ook niet anders in deze gesprek. Deze gesprek maakt ook iets, hè. Of zal enige perceptie kunnen maken bij de luisteraar. Dat is zo een palet van keuzes, ja, dat je moet maken bij een proces. Hè. Waarmee creëer ik het meest impact? Waarmee kaart ik aan iets dat minder zichtbaar is? Waarmee breng ik minder zichtbare of minder bekende mensen of gemeenschappen ervoor enzovoort. Op welke manier kan ik dat bereiken? Terwijl je dat aan het antwoorden bent, verlies je een stuk tijd om te communiceren over jouw werk, om jezelf te promoten. Dan ben je wel een maker die iets neerzet, maar het is ambivalent. Het is intuïtiever en vraag voorbereiding.
Mm-hmm.
Ja, of men moet zich indiepen in wie heeft het gemaakt, of in die pijn waarover wil deze werk hebben.
Ja, of men moet tijd nemen om het werk te volgen. Hè? Want je moet als publiek, ik weet niet of het met al jouw werk zo is, maar het heeft een zekere interactiviteit in zich. Of je moet jezelf als publiek eigenlijk ook gaan engageren. Of ik herinner me toch één performance, of misschien was dat work in progress, waar er echt van elk individu in het publiek ook iets verwacht werd, dat wij iets deelden. Over identiteit of over waar wij van hielden. Je vroeg zelfs dat wij ons voorstelden.
Ja.
En moest ik beslissen, ben ik dan aan met die of die hobby's of ben ik aan met die of dat beroep of met die of die vrienden.
Uh-huh.
En dan gingen we op die manier verder. Is dat iets hoe jij graag werkt of was dat dan toevallig die avond? Of?
Ja, dat is een zeer mooi voorbeeld. Hè. In de kader van het project The School of Two-Sided Integration heb ik een cursus ontwikkeld die noemt maatschappelijke oriëntatie voor locals. Hè. Dus dat cursus heb ik altijd gezien als artistieke interventie en performance. Op dat avond waar je over hebt, ik denk dat we zo'n avond, wij waren met een 20-tal. En inderdaad, hè, wat waar we over moesten hebben is wat betekent dat non-lokaliteit. Ja, als je een non-local persoon tegenkomt, de meest belangrijke over dat ontmoeting, ja, dat encounter is belangrijk op de emotionele vlak. Ja. Dat is de meest onzichtbare. We moeten zoveel meemaken als mensen, ja, tot we komen tot dat laagje emotionaliteit. Ja. Dus ik wou hem dat net daarom eerst pakken. En zeggen dus, nu gaan we vanavond daarover hebben, maar wij gaan leren hoe dat voelt. Ja? Dat is ongemakkelijk.
Mm-hmm.
Maar voor mij was het heel interessant om te observeren, om te kijken hoe zo'n ongemakkelijke taak overkomt aan iemand die zelf heeft besloten al, ja, ik ben local en ik wil me oriënteren. Mm-hmm. Ik wil daarover leren. En dan, als ik me goed herinner, de taak was schoenen uitdoen, wandelen in een strop licht, op de rode tapijtje.
De rode loper, ja.
Daar zijn mensen, al de andere mensen zitten rond naar jou te kijken en jij moet jou nu voorstellen.
Mm-hmm.
Van alle ogen naar jou toe kijken, je wordt geobjectiviseerd.
Ja, het is inderdaad heel ongemakkelijk omdat je plots beseft, hier hangt wel iets vanaf. Wat kies ik, wat schuif ik naar voren? En het is altijd incompleet.
Mm.
En ik weet natuurlijk op dat moment, wij zijn aan het spelen. Ik hoef niet, er hangt niet zoveel vanaf voor mijn leven. Maar ik voel wel, ik zou 37 dingen kunnen zeggen als je vraagt wie ben je? En wat wil die persoon dan horen? Of wat wil ik in het licht zetten? En het is... Het is inderdaad ongemakkelijk. En zeker omdat je de keuze maakt om de mensen op een rode loper te zetten. Dat suggereert al dat mensen willen braggen of zo. Maar ze willen misschien helemaal niet braggen. Misschien ben je, mm-hmm. ben je verlegen en ja, heb je eigenlijk geen zin om over jezelf te praten. Maar je moet... Allee, die dingen. Dus ik denk dat je dat wel goed geprovoceerd hebt daar.
Ja. Dat is het. Omdat ik ook in de context van onderwijs zei, ik geloof heel hard aan leren via ervaring. Hè. Allee, daaruit jouw leerlust triggeren en de rest al volgen. Ah ja, misschien is het interessant om te zeggen, ik denk dat jij was tussen de aanwezigen die avond en jij was de enige uit de kunstensector. Of een van de twee, of zo ergens iets heel beperkt. De rest waren mensen die ervaringen minder hebben. Zo, wat is participatief werken? Wat zijn we hier aan het doen? Allee, dus mensen die anders zitten op kantoren, 8 uur per dag, jarenlang, hè. Die daar dachten echt zo een theorie te krijgen over wat is een non-local persoon. Hè?
Ja.
Ja, dus voor hen, de drempel was nog hoger. En dat ongemak was nog hoger. Voilà.
Ik denk dat mensen ook behoefte hebben aan controle in de zin van weten van, ja, maar kom ik nu naar een opleiding? Of is dit een kunstwerk? Wat is dit voor raar ding? En als ik dat toepas meer algemeen op jouw werk, denk ik dat of jouw werkactiviteit, jouw activiteiten, dat nog wel vaker zo is van, ja, maar is dit nu kunst? Is dit nu activisme? Is dit politiek? Wat is zij aan het doen? En dat mensen zich niet de vraag stellen of die vraag op zich relevant is, maar wel het gewoon willen weten, om te weten hoe ze zich dan moeten opstellen. Hè?
Ja. Ik denk ook voor ons gesprek vandaag, dat is misschien de meest interessante, zo laagje van de tissue. Ja. Is het zo belangrijk dat we dat alles in de vakje, in de juiste vakje kunnen plaatsen? Weet je, ik vind het bijvoorbeeld niet van deze tijd, niet meer. Die soort vragen zijn oude vragen. Dat zijn echt zo... Niet vooruit willen kijken, niet vooruit willen denken. Alles is zo samengesmolten. De realiteit en de actualiteit. En dan heb ik ook over technologische vooruitgang en alles wat we vandaag kunnen. Manier, wat is communicatie geworden? Hè? Of wat is maken geworden? Wat kan je nog communiceren dat anders niet kan gezien worden? Het is echt aan het veranderen. Het is zeer fluid. Dus een nood om in de vakjes te zetten, is het nou activisme of politiek of kunst, is
oude vraag.
Oude vraag. In mijn, dus ik skip hem daarom. Dus,
maar je zit wel in een systeem waar het belangrijk is om dat te weten, al is het maar om niet opgebrand te geraken. Want de dingen die ik jou zie doen, die in een klassiek denken activisme zijn, die doe je op alle schaarse momenten waar je eigenlijk privé tijd of waar je zou moeten rusten, die doe je niet in loonsverband, want het is activisme of zo. Of je bent.
Ja, ja.
En het is ook niet, niemand zou het kunst noemen. Misschien is het voor jou wel kunst. Of die vraag is ook... Ja, die doet niet meer ter zake. Maar wat ik wil zeggen, je kunt zeggen, de vraag is niet meer relevant. Maar er is wel een maatschappelijk systeem waar, als je die vraag niet meer ernstig wil nemen, wat je wel... ik wil niet dramatiseren, maar misschien wel speelt met je gezondheid. Of wat je toch met je eigen duurzaamheid en je lange adem een beetje speelt.
Ja, natuurlijk. Het feit dat je dat doet onbetaald in je eigen tijd. En je neemt iets van je eigen privéleven, van je kinderen enzovoort. In mijn geval. Omdat dat zo is, is die werk zeker activisme.
Mm-hmm.
Ja. Maar omdat de finaliteit van dat werk... Bijvoorbeeld op dit moment, de apartheidvrije zone campagne, is voor mij, wat dreef me dat te doen, is actualiteit in Palestina. En de verantwoordelijkheid dat ik denk dat ik heb, net zoals jij of jij die luistert. Voilà, dus het is een campagne dat ik aan het opbouwen ben. En tegelijkertijd, in de pianofabriek, zet ik een installatie neer. Dan ga ik een paar groepen, verschillende groepen mensen samenbrengen daarin. Binnen dat installatie ga ik binnen 20 dagen ook performance doen. Ja, en dan is wel kunstwerk voor mij.
Ja.
En dat gaat dat weer terug naar de gemeenschap waarmee ik werk en weer terug naar de galerijen. Dus ik zou ook wat met activisme niet kunnen bezig zijn als ik geen artieste ben.
Mm-hmm.
Dat moet wel duidelijk zijn. Allee, op de activisme aan zich zou mij niet... Zou niet beantwoorden op alle noden dat ik als persoon heb, ja, als mens. Ja.
En dan is ons kunstenveld wel een vruchtbare ecosysteem om in te kunnen werken, omdat je wel ondersteuning vindt voor wat je wil doen. Of toch de artistieke kant ervan.
Voor een stuk zeker, ja. Ja, als ik meer open zou staan voor compromissen, zou ik nog meer ondersteund kunnen worden. Ik heb vaak, als ik over onze kunst wel denk, er is een knobbel in mijn keel altijd als ik daaraan denk, omdat ik zie tegelijkertijd bijzonder vruchtbaarheid. Echt zo twee volle bollen.
Ja.
Met zo'n kleine erectie. Effectief. Met zo'n klein resultaat.
Twee volle borsten, maar een kleine erectie. Dat is een mooi beeld.
Ja, ja. Het is een prachtig beeld. Dus... Ja,
dus heel veel discours, maar weinig impact?
Of? Weinig impact. En weinig bewustzijn over de impact dat het mogelijk zou kunnen zijn. Ja? En heel conservatief komt als eerste in mijn hoofd. Ik weet dat ik bij deze al veel mensen niet meer sympathiek ga zijn als ze elkaar tegenkomen. Maar ja, ik denk het is echt een momentje om ons onder de vraag te stellen, net... Met dat titeltje, hoe conservatief zijn we? Omdat ik denk, vanuit mijn perspectief, vraag of we conservatief als wel zijn, ja, dat is nog een vraag. De vraag is in hoeveel en op welke punten. Hè? Ik denk, er zijn een paar schakelposities in de wereld dat zo veel te lang meegaan en niet meer weerstand kunnen bieden aan wat daar binnenin aan gebeuren is. Binnen een veld, hè.
Je wordt nog te veel gezien als de marge. Een marge. Als ik probeer te vertalen wat jij zegt, hè. Als je zegt van, er zijn sleutelposities die een bepaalde stand van zaken, die daaraan vasthouden.
Mm-hmm.
Ze kunnen moeilijk weerstand bieden aan verandering die komt. Dat is wat ik jou hoor
zeggen. Ja, ja.
Maar hoe komt dat? En dan, ik vul in, hè. Misschien heb ik het fout, dat... Waar die verandering gebeurt, is traditioneel altijd gezien als zo de marge buiten het centrum, zo daar zijn zo dingen aan het bewegen. En dat mensen dat nu ook zo zien, terwijl de situatie misschien anders is. Misschien dat die verandering veel breder en veel urgenter is. I don't know.
Naar mijn bevinding, naar mijn observatie, is dat veel breder en veel meer centraal geplaatst, terwijl wij... Toch dat weer duwen in de marge, weer duwen zo van dat hoort in de marge, dat kan niet. In plaats van bijvoorbeeld vast te stellen, kijk, die is uit de marge toch zijn weggetje gevonden naar het centrum. En wat doen we? Hoe vangen we het op? Hoe ondersteunend kunnen we daarover denken als sector, hè, vanuit onze sleutelfuncties? In plaats daarvan merk ik een mechanisme die zegt, oei, deze is naar het centrum aan het gaan, dan moet het weer in de marge, omdat daar weten we hoe we daarmee moeten omgaan. Ja,
en dat over welk soort verandering gaat het zo bijvoorbeeld? Want we hebben het al gehad over vragen die niet meer relevant zijn, maar gaat het ook over andere praktijken of andere boodschappen, andere mensen?
Andere mensen, andere... Ja, het is waarschijnlijk alles wat ik zeg, kan men, zonder in fout te gaan, samenvatten onder inclusie. Dus daar ergens is effectieve verandering nodig. Als je zou gaan screenen, onze raden van besturen, onze directies, posities van programmatoren, posities van bijvoorbeeld subsidiebeoordelaars enzovoort. Dus als je dat screent, ja, het is lachwekkend bij de betere dagen. Om de verandering waar we zo trots over spreken, is niet te zien. En goed voorbeeld daarvoor zijn kunstscholen, bijvoorbeeld. Mm. En in principe er zit heel veel zin in het feit dat je net daarnaar wil kijken. Omdat daaruit komt kwam de instroom, rechtstreeks de instroom in de veld. Die wordt nog altijd zo gemaakt en gekneed en begeleid door een niet veranderde mechanismes.
Dus daar ben je heel pessimistisch over eigenlijk. Je zegt dat het veld zelf denkt of stelt dat er veel verandering... En dat is eigenlijk ook een gevoel wat ik zelf heb. Maar jij zegt, nee, tel eens goed en kijk eens goed, want er verandert te weinig.
Ja. Natuurlijk, deze gesprek in andere omstandigheden met een andere spreker zou ook misschien anders gaan. Maar ik spreek met jou op deze manier. En ik haal de cijfers naar boven, wetende dat jullie werken toch op die manier ook.
Ja, absoluut.
Het wordt wel gekeken. Dus dat is misschien ook een uitnodiging om eens dat in cijfers te leggen.
Ja, we zijn ermee
bezig. En dan zien we... heel fijn. Dan zien we wel meteen duidelijker van twee kanten. Omdat ik denk, jullie kunnen meer dekken. Hè? Ik ben een single person. Dus ik heb mijn sample moeten doen aan de hand van 3 kunstscholen, 5 kunstinstellingen en 10 kleine organisaties. Dus dat is twijfelachtige sample. Hè. Allemaal in grotere steden.
Ja.
Maar wat met minder grote steden? Ja, weet je. Dus we moeten kijken, de bredere plaatje, daar ben ik mee eens. Maar ergens denk ik dat ik toch kern van de zaak heb wel onder de loep genomen. Wij hebben 2 verschillende posities. Hè. Intuïtief zou ik meteen zeggen van progressief, dat zijn we niet.
En ik denk dat we daarmee al aan het praten zijn over 2 vragen die ik altijd stel in deze podcast. Namelijk, heb jij een droom, een utopie voor de toekomst van ons kunstenveld? En de keerzijde, heb je ook een nachtmerrie, iets waar je echt voor vreest?
Ik heb een nachtmerrie. Ja.
Ik heb een nachtmerrie.
Ik heb een nachtmerrie. Ja. Ik heb een nachtmerrie en die is simpel. Nachtmerrie ziet zo eruit.
Stilte.
Ja. Het is een pure nachtmerrie. Voor een veld dat zo veel stemmen heeft.
Nu heb je het heel specifiek over stilte rond wat er in de wereld gebeurt. Hè? Of bedoel je stilte in de zin van niet genoeg zelfreflectie? Of?
Beide kloppen, ja. Ik had heel compleet in mijn gedachten zelfreflectie ten eerste. Maar dan ook absoluut toepasselijk aan wat is nog aan de... En wat wel sector doen / niet doen. En hoeveel zouden we kunnen doen? Dat is eigenlijk, weet je, als ik zou merken dat sector minder kan, zou ik minder ervan verwachten. Hè? Ja, ik waag mijn verwachtingen dagelijks. Ik zit zo in elkaar, ik denk dat ik ze heel realistisch heb. Sector kan meer en kan ook meer betekenen daarom. Dus ik bleef het verwachten. Mm-hmm. Ja?
En als je zegt, wacht nog eventjes, hè, om die nachtmerrie concreet te maken, de sector kan meer... Heb je zo een voorbeeld of een schets van... Als er dit zou gebeuren, dan zou ik meer hoopvol zijn? Of,
als je me zo vraagt, dan heb ik dan meteen zo een concrete actie, denk. Zo, als sector zou nu zeggen, wij gaan volgende week alles wat geprogrammeerd is, gewoon niet laten doorgaan. Om te zeggen, deze gaan niet meer. Wij stoppen hier. Het is not business as usual. Er is zoveel aan gebeuren. Wij stoppen. Wij nodigen uit ons publiek te komen. Net zoals gepland. Wij zullen er zijn in theaters. We zullen een anders opvangen. Wij gaan een theetje zetten en soep voorzien. En artiesten ook vragen om mee te doen. Maar wij gaan nu eeuwig hebben over wat is hier aan gebeuren.
Je bedoelt Palestina, hè?
Nee, ik bedoel Palestina. Bij
want
deze,
voor de luister, wij nemen op 1 maart 24, dus het is... Ja, dat is
ah ja, inderdaad. Ja. Ja, 1 maart 24. De eerste nieuws dat ik deze ochtend ontving op mijn telefoon is... er zijn 111 mensen neergeschoten die zijn... Die waren aan het aanschuiven bij de trap voor
Voedsel.
Voedsel, ja. Eén ding. Deze nacht om 2 uur ontvang ik op mijn telefoon. En ik heb het jammer genoeg open gedaan. Midden in de nacht. Daar is ook mijn nacht gestopt. Kreeg een video van een Amerikaanse soldaat die zich in de brand heeft gestoken. Dus ik kreeg via. Een authentieke video van iemand die ter plaatse was. Volledig te zien. Dat zijn waanzinnige zaken. Dat is op dit moment aan het gebeuren. En ik bleef zo, je hebt nu datum gezegd, omwille van anderen. Ik bleef die datum herhalen in mijn hoofd. Gewoon, het is ondenkbaar. Het is 24, het is 2024. We kunnen het echt live meemaken en dat gebeurt nog steeds. Dat vind ik bijzonder beangstigend. Wij spreken nog altijd over nachtmerrie.
Je bedoelt, beangstigend dat wij als sector dat ook zien en ook in onze telefoon meekrijgen. En er ook iets over vinden, er iets bij voelen, want we zijn allemaal mensen. Maar dan verder niet de tools die we in handen hebben inzetten om daar dan aan te proberen te doen. Misschien is er ook wel defetisme dat mensen zeggen, maar het haalt niks uit. Hoe deprimerend dat ook is als...
Mensen die zeggen, dat haalt niet uit, zouden waarschijnlijk gelijk hebben. Hm. Ja. Omdat zij niks doen, gaat het ook uiteindelijk niks veranderen.
Ja.
Juist die mensen zullen ervoor zorgen dat het echt waar is.
Self-fulfilling prophecy.
Absoluut. Ja, ja. Dus als we iedereen op omgekeerd laten draaien, en iedereen denken, weet je, dat maakt wel uit. En wij doen iedereen zo dat klein ietsje dat we kunnen doen, ben ik benieuwd en zou ik wel graag eens... Ja, voor de sake van onderzoek. Ja, dus dat was over nacht, Mary.
De utopie. De droom.
De droom. En de droom is dan, ja, inderdaad, om wel iets te doen. Hè. En weet je, als ik nu denk, hoe klinkt wat ik nu vertel? Dat is ook een beetje, hè. Ik weet precies wat ik nu vertel... gaat, en ook zeker in onze sector, zo makkelijk gewoon opgeschoven worden, net zoals utopie, net zoals,
onze dromer en de marge.
Hè? En marge en dromen, en dan zal mijn professionaliteit in vraag gesteld worden, en de labeltje activist zou naar boven komen, enzovoort. Ik ben gewoon hoogopgeleide mens. Voor mij zijn de en ook iemand met ervaring, jammer genoeg, van zulke zaken. Alleen de droom kan ons redden uit deze. Mm-hmm. Ja.
Ja. En je zegt het omdat je natuurlijk ook zelf meegemaakt hebt wat de concrete gevolgen kunnen zijn van een ik weet niet, misschien geen fascistisch regime, maar toch een regime dat de mensenrechten met de voeten treedt.
Ik ben altijd verrast om te ontdekken dat dat hier niet zo gekend is, maar blijkbaar niet. Dus bij deze, 1999, werden wij in Servië, Belgrado, gebombardeerd door NAVO, dus door België ook. Hè. 89 dagen lang.
Ja. Ja, in onze, denk ik, collectieve herinnering was Servië de
ja. Slechterik. Ja. En dat is een hele ingewikkelde discussie nu te voeren. Maar los daarvan, op dat moment ben ik 19 jaar oud. Ben ik net begonnen met filosofie te studeren. En ik droom dat ik daarna ook drama / regie ga doen, wat is ook later gebeurd. Ik ben op dat moment deel van een theatercollectief. En ik heb een band, punkband. Ik heb massa dromen. Mm. In plaats daarvan, we zijn gebombardeerd. Wij moeten schuilen. Ik herinner me dat zo, je gaat 3 verdiepen ondergronds. Achter jou sluiten zo hele dikke, zo 40, 50 centimeter dikke metalen deuren. Die moet sluiten en daar ben je zo gezegd veilig. Ik voelde me daar begraven. Ik moest daar weg van. En dan, we hebben een nieuwe voorstelling willen steken in elkaar tijdens die bombardement. Ja, we hebben dat ook gedaan. Maar wij hebben vooral gezeten en gedacht, denk iemand aan ons nu. Ja? Servië wordt zogezegd, wordt gebombardeerd omwille van het regime van Milosevic. Maar wij zijn zo'n 19-jarige jonge mensen met een droom die net 10 jaar lang hebben geprotesteerd tegen Milosevic. Maar wij kunnen dagelijks op elk moment doodgaan omwille van dat bombardement. Dat kan niet kloppen, denk je. Dus op die manier...
Ja. Mensen zullen dat wel inzien.
Ja. En ik herinner me, dus voor de record, op dat moment hebben we geen smartphones en kunnen we op die manier niet communiceren. Wat wij bedenken? We bedenken, oké, er zijn satellieten. Wij gaan nu een screening doen waar in onze stad wij moeten staan om op satellietenbeeld te komen. Dus wij gaan naar op de bruggen gaan protesteren. En op de daken van televisiegebouwen, die dan hoog zijn. Dus dat wordt gezien door de satelliet. En ik herinner me dat overtuiging, echt overtuiging. Ik heb tot onlangs daarin geloofd. Als iedereen zou nu zien, als iemand nou in Engeland of in België zou zien wat met ons is hier aan gebeuren, zou die meteen alles aan de kant schuiven en dan niet laten doorgaan. Dat kan niet. Dat gebeurt omdat mensen daar... andere jonge mensen of zoiets, die weten dat niet. Daarom gebeurt dat. En nu, zoveel jaren later, leer ik dat nu mensen dat wel weten. Ik ook. Hè. En nog gebeurt dat.
Dat het blijft gebeuren. En om dan niet helemaal depressief te worden, want het is wel een heel
ja.
Deprimerende, maar ook realistische wending van het gesprek, denk ik. Blijf ik toch ook onthouden wat je zegt van het is beter om... Het gaat om een attitude. Het gaat over... Nee, wij gaan doen wat we kunnen, want we kunnen. En het kan ook iets uithalen. En dat is beter dan niks te doen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Zeker als je weet wat er gebeurt.
Ja, zeker. Hè. Denk gewoon. Hè. Elke grote verandering is gekomen met een zin gelijk aan I have a dream. Hè.
Mm-hmm.
Ja, dus die dromen zijn niet echt om het zomaar weg te vegen van de tafel met excuus van lack van professionaliteit of het is complex of zo wordt. Ja, dus dat is...
Dus jouw droom is eigenlijk dat we blijven dromen? Maar dan zonder lege boutade, hè? Ik bedoel echt dat we blijven.
Ja, actief blijven dromen, inderdaad. Ja. En dan zal ook, denk ik, jouw eerste vraag nog makkelijker voor iedereen duidelijker kunnen zien. Zo van, is er een harde lijn tussen kunst en politiek? Kunnen we dat echt zo chirurgisch scheiden? Voor mij is bijna een... Zeker al de mogelijkheid daarvan. Ja, ik zou het ook interessant vinden om een vraag te kunnen stellen aan iemand, omdat voor jou dat mogelijk is, kan je me dat eens uitleggen.
Ja.
Hoe wordt dat gedaan? Hoe is dat mogelijk?
Ja, volgende keer dat iemand mij dat zegt, zal ik die vraag stellen. Hmm. En dan zal ik jou bellen en vertellen wat het is.
<Deel. laughs>
Ik wil jou danken voor het heel mooie, heel open, openhartige gesprek. Sandra, Sarah, ook loopt jou.
Dank je voor de uitnodiging aan Overbeck.
Dank je wel.
Dank.
Je luisterde naar Gedeelde Grond, waarin kunstprofessionals praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst zien van het veld dat we delen. Volgende keer praat ik met mensen van Jong Gewei, een theaterplatform voor mensen van 16 tot en met 99 jaar in Gent. Tot dan!